We lezen vanavond allereerst hetzelfde schriftgedeelte als vanmorgen, Jozua 6, vanaf vers 22 tot en met 27. En daarna 1 Koningen 16, vanaf vers 29 tot en met 34.
Jozua nu zei tot de twee mannen, de verspieders van het land: gaat in het huis van de vrouw van de hoer en brengt die vrouw van daar uit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rahab uit, en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat ze had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen en ze stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbranden zij met vuur en al wat daarin was. Alleenlijk het zilver en goud, met schades de koperen en ijzeren vaten, gaven ze tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Rahab leven, en het huisgezin van haar vader, en al wat ze had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat ze de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En tezelfder tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht van de Heere die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua, en zijn gerucht liep door het ganse land. Lezen we verder in 1 Koningen 16, vanaf vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaren. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. En geschiedde, was het lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Et-Baal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende Baal en boog zich voor hem. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betaliet, Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld, naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had.
De tekst voor de prediking, gemeente, is Jozua 6. Het ene laatste vers van dit hoofdstuk, vers 26. Waarin Gods woord staat: en terzelfde tijd bezwoer Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Tot zover. Het thema waaronder vanavond Jozua 6 vers 25 wordt verkondigd is Jericho, dubbele punt, teken van Gods werk. Teken van Gods werk. Het is allereerst een teken van Gods gave, in de tweede plaats een teken van Gods belofte en in de derde plaats een teken van Gods wraak. Dus een teken van Gods gave, een teken van Gods belofte en een teken van Gods wraak. Het stof is gaan liggen in Jericho. Wat gedaan moest worden in opdracht van de Heere is gebeurd. En als we dan zo aan het slot ook van dit hoofdstuk en daarmee ook in de natijd van de mag ik het zo zeggen, belegering, tussen aanhalingstekens, van Jericho. De inbezitname van de stad en de verwoesting van die stad. Als we in de natijd zijn gekomen, dan is daar opeens die merkwaardige opdracht. Een ander woord heb ik er eigenlijk ook niet precies voor, omdat het ook merkwaardig is wat Jozua hier doet. Hij laat het volk zweren, zo zegt de Bijbelschrijver. Het is niet dat Jozua een eed aflegt, zoals hij dat later zal doen aan het einde van zijn ambtelijke loopbaan in Israël, wanneer hij afscheid neemt van het volk en het volk nog in één keer samenroept om dan ook te zweren dat hij en zijn huis de Heere zullen dienen en het volk dan ook in één man en met één mond daar antwoord op geeft dat zij dat ook zullen doen. Maar tussen de regels door van die laatste woorden van Jozua hoor je al de zorg doorklinken. Deze man die jarenlang met het volk heeft opgetrokken, kent zijn mensen en weet hoe ze ook in het dagelijks leven staan. Hij legt daar een eed af, maar hier is het Jozua die het volk laat spreken. En dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Meestal wordt er tegen het volk gesproken of wordt er iets voor het volk gezegd en dan moet het volk daar amen op zeggen. En als instemming wis en waarachtig de Heere zal zijn woorden, het zij van heil, het zij van wraak, ook in ons leven doen gelden wanneer we hem niet gehoorzamen. Maar hier, zo lees ik het tenminste in onze tekst van vanavond, hier is het Jozua die het volk laat spreken. Hij laat hen de eed afleggen. En hij laat het volk dus spreken. Vervloekt zij de man voor het aangezicht van de Heere die zich opmaken zal en de stad Jericho bouwen zal. Het is dus heel het volk. Het zijn dus alle mensen die deze woorden uitspreken. En dat doet Jozua natuurlijk niet zonder reden. Dat doet hij allereerst om ook gewicht aan zijn woorden te geven, zodat eigenlijk nog nodig is. Zo vaak hoor je dat niet zeggen in de schrift. Vervloekt zij. Dat staat in schril contrast tegenover het hoge aantal woorden die beginnen met zalig. Zij. De Heere spreekt iemand liever zalig dan dat hij iemand vervloekt. Maar juist omdat er zo weinig plaatsen in de schrift staan en er dus ook niet op een oppervlakkige manier mee om wordt gegaan, en laten wij ons daarvoor ook hoeden, gemeente. Juist daarom hebben die woorden extra gewicht. Jozua laat het volk dit zeggen. En dat niet alleen, in die woorden klinken dan ook door wat hem voor ogen staat. De Heere heeft dat trouwens ook aan Jozua gezegd. Het is niet dat Jozua dat zelf ter plekke bedacht heeft en hij het initiatief neemt als een soort man die daar een creatieve oplossing heeft bedacht voor de puinhopen van Jericho. Nee, in opdracht van de Heere en in naam van de Heere, zo zegt Jozua het ook zelf in onze tekst, voor het aangezicht van de Heere. Het is alsof hij het volk dus daagt voor God, plaatst onder Gods oog. En dat de Heere alleen maar hoeft te kijken en nauwlettend hoeft te luisteren wie deze woorden uitspreekt. De Heere is dus getuige van wat het volk hier voor Gods aangezicht ook uitspreekt onder eedzwering. Jozua gaat erin het volk voor. Jericho mag niet meer herbouwd worden. En laat duidelijk zijn, anders geeft dat al meteen verwarring ook vanavond in het luisteren, daarmee bedoelt Jozua, de muren van Jericho mogen niet meer herbouwd worden. Waarom ik dat met zoveel stelligheid kan zeggen? Wel omdat de Heer het later zelf deze stad ook toebedeelt aan de stam van Benjamin, Jericho, een van de steden voor deze stam. En het ook later een plaats heeft gekregen, een gevestigde plaats in de samenleving van Jericho. En op dat moment is de bewijs van spreken nog geen vuiltje aan de lucht. Dan gaat het nog goed rondom deze stad. Maar wat de Heere wil is dat deze stad niet meer een ommuurde stad wordt, niet meer een burcht, een vesting waar de mensen zich achter terug kunnen trekken met die hoge dikke muren vanuit het verleden, met die hoge torens waar de soldaten opgegroepeerd kunnen worden om elk willekeurig volk dat binnendreigt te vallen af te kunnen slaan. Nee, je moet bij wijze van spreken zo Jericho kunnen binnenlopen en als je wilt zo kunnen doorlopen zonder dat je onderweg gehinderd wordt door een muur of door een poort. Dat doet de Heer natuurlijk niet voor niks. Daarin heeft de Heer een aantal dingen zonder woorden te zeggen. Allereerst is het teken van Gods gave. De Heer heeft deze stad aan het volk gegeven. Zo begon Jozua 6 en aan het slot van Jozua 5, u herinnert zich dat nog wel, dat gezicht dat Jozua opeens zag, die engel die verscheen, de vorst van het hemelse heerleger met het uitgetrokken zwaard en die Jozua beloofde dat de stad aan hem en aan het volk gegeven is. Maar als God iets geeft aan ons, geeft hij het nooit prijs aan ons. Hij is en blijft eigenaar, ook van zijn gaven. En dat is ergens maar goed ook gemeente, dat geldt ook in het geestelijke leven. Wanneer de Heer een gave geeft aan zijn kinderen, in het bijzonder natuurlijk de enige gave, de belangrijkste gave, de gave van zijn zoon, dan geeft God nooit zijn werk prijs aan ons. Alsof wij dan vervolgens ermee kunnen doen wat we zouden willen. En het op een eigen manier mee om kunnen gaan. Nee, ook in de omgang met zijn gaven is het God die daarin de leiding neemt. Ook in de wijze waarop die gaven gestalte mogen krijgen in ons leven is het God die dat voorschrijft. En dat is maar goed ook. Waarom wel? Ik hoop dat u me begrijpt. Zou het veilig zijn in uw en mijn handen, de gave van de Heer? Nee, als God het prijs geeft en zijn handen ervan terugtrekt. Ik denk het niet, ik weet wel zeker van niet. En is het dan ook niet gemeente Gods genade, gelukkig zorg, dat hij die gave in onze handen legt en zijn hand er omheen sluit. Om onze kleine handjes vast te houden. Zodat we niet gaan doen wat we misschien wel van plan zijn te gaan doen of wat leeft in ons hart. God houdt ons vast. Wat is daarin de Heere ook te danken. En ik hoop dat u dat ook na ontvangen genade steeds weer mag leren. Als de Heere geeft, geeft hij het niet prijs. Maar bewaart hij de gave. En ons, en dat is ook een gave, toch? Dat is genade. Dat hij zijn gave en ons bewaart. Nou, dat is denk ik ook de eerste les die juist daarin ook zichtbaar wordt. Als die muren niet meer herbouwd mogen worden, maar de puinhoop ook moeten blijven liggen. Het mag ook trouwens niet opgeruimd worden, wel... Zulke plaatsen kom je trouwens in onze tijd ook meer tegen, ook in Nederland, als een soort monument. Ik denk aan dat kleine plaatsje in het land van Heusd en Altena, waar in de oorlog zwaar gevochten werd en alles in puin is geschoten. En waar toen op enig moment na de oorlog de plaatselijke bevolking besloten heeft om die oude monumentale hervormde kerk niet meer op te bouwen, maar die ruïne te laten staan als een prediking, als een herinnering, als een blijvend getuigenis aan die dagen van weleer. En zo zijn er meer plaatsen in Europa. Misschien dat je in de achterliggende periode ook een van die plaatsen in Frankrijk bijvoorbeeld bezocht hebt. In ieder geval, dat is een van de dingen die de Heer en ook aan het volk Israël wil laten zien de eeuwen door. Dat deze plaats door God is gegeven en dat deze muren daarom niet mogen herbouwd worden. Het is en blijft zijn gave. En opnieuw zeg ik weer, gemeente, wat is de Heer daarin ook groot? Dat hij op zo'n manier zichtbaar onderwijs wilt geven. Notabene niet in een dorpje ergens in een weggescholen, wegverstopte hoek, maar op een van de belangrijkste doorgangswegen van Israël, op een van de belangrijkste grensplaatsen van Israël, laat God dit staan als een zichtbare prediking, als een blijvende getuigenis hoe de Heere zelf in de gave van deze stad het hele land daarachter gegeven heeft in de handen van Israël. Jericho is daarin een symbool bij wijze van spreken, zoals God deze stad schonk aan zijn volk, zonder dat Israël daarvoor iets hoefde te doen. Het enige wat ze moesten doen was luisteren, volgen, zwijgen en op Gods bevel gaan juichen. Zo heeft de Heere heel het land uiteindelijk gegeven. Nooit kan Israël zeggen, als ze staan bij een van de steden, die herinneren aan het verleden, dit klusje hebben wij nu geklaard. Dit hebben wij met onze soldaten toch maar even mooi voor elkaar gekregen. Hier blonk Jozua uit in strategie, in list. Nee, het is een gaaf. Maar er is nog iets. En we zouden daar bijna aan voorbij kijken, gemeente. Het is niet alleen een moment waarin een stukje afbakening plaatsvindt. Zo meteen gaat het verder met die geschiedenis van Ai en alle gevolgen van dien. Maar het is niet het eerste teken wat de Heere in korte tijd heeft ingesteld. Als ik het goed geteld heb, heeft de Heere nu in korte tijd 4 tekenen ingesteld. Allemaal in die directe omgeving van Jericho. Het eerste teken, dat was de doortocht door de Jordaan. En toen het volk aan de andere kant stond, kreeg Israël de opdracht om 12 zware stenen van de oevers te halen en neer te leggen op de plaats waar die priesters met de ark hadden gestaan en ook 12 stenen op de oever, zodat mocht men daar langs gaan, die stenen er zouden aan herinneren wat hier gebeurd was. En de Heere had ook dat bevel gegeven. Als uw kinderen dan zullen vragen, wat zeggen ons deze stenen, dan zult u het gaan vertellen. De Heere heeft hier voor Israël een pad droog gelegd door de Jordaan en heeft zijn volk droogvoets gebracht aan de andere kant van de oever. Gods almacht. Teken daarvan. Van de almacht van God. Het tweede teken, kort daarna, werd ingesteld, opnieuw ingesteld aan de andere kant van de oever. En de naam herinnert aan dat gebeuren, Gilgal. Dat is een naam die verwant is aan het Hebreeuwse woord besnijden. Dus in het uitspreken van de naam, ik ga naar Gilgal, wordt meteen de herinnering aan die gebeurtenis toen opgeroepen. Ook een teken. Het teken van Gods betrouwbaarheid. Een teken ook van Gods genade. Dat ondanks het ongeloof van het volk, waardoor hun dit teken van de besnijdenis 40 jaar onthouden werd, de Heer uit eigen bewegingen weer op terugkwam en op eigen initiatief dit teken weer opnieuw in ere herstelde onder zijn volk en daarin ook genadiglijk wilde onderstrepen dat hij betrouwbaar is en blijft en dat de belofte die hij gegeven had aan Israël, ook de belofte van het beloofde land, nu stap voor stap vanaf Gilgal langzaam maar zeker ook vervuld zullen worden. En dan zit ik eigenlijk al bij het derde teken. En dat ook met Gilgal te maken heeft. Namelijk de instelling, of ik moet het eigenlijk zeggen, herstel van het Paaschafeest. Daar op die eerste maand, de 10e dag van die eerste maand, daar werd het Paascha weer gevierd. Nu binnen Canaan. En al was alles nog steeds hetzelfde als 40 jaar geleden in Israël, er lag weer een lammetje op tafel. En er was weer bloed opgevangen. En het verhaal moest weer verteld worden. Maar de situatie en de omgeving was anders. Waarmee de Heer opnieuw duidelijk maakte dat ditzelfde teken van toen juist nu opeens weer een heel ander licht op Israël en op de Heer werpt. Hij had zijn volk bevrijd, ontzet uit het slavenhuis, maar ook door genade gebracht in het beloofde land. En dan kort daarna dat vierde teken, Jericho. En als je dan zo kijkt, gemeente, naar die 4 teken, zet het in uw gedachten op een rij, dan zie je daar eigenlijk een patroon naar voren komen. Het eerste teken, Gods almacht, die 12 stenen. Het tweede teken, Gods betrouwbaarheid. Het derde teken, Gods verbond, bloed der verzoening, het paaslam. En het vierde teken, Gods gericht en Gods gaaf. En als ik dan heel even met u die lijn doortrek, gemeente, ik denk dat dat wel even mag vanavond, dan zie je eigenlijk datzelfde patroon in het Nieuwe Testament terugkomen. En we zullen het over een aantal weken weer horen in het midden van de gemeente. Doe dat tot mijn gedachtenis. Het Nieuw Testament is paas. Maar dat ook wacht op de vervulling van dat laatste teken. Dat moment dat niet Jericho, mag ik het even zeggen in Bijbelse woorden, maar Babel zal vallen. En dat er geen puinhoop overblijft, maar dat dan de herschepping begint. Dat in het oordeel over deze schepping God de weg baant voor de herschepping. Dus af en toe wel eens goed gemeend om even op afstand even naar de schrift te kijken. Om lijnen te zien lopen. Heeft Israël dat allemaal gezien? Dan krijgen ze de tijd wel voor om dat te zien. Dat zullen we zo meteen ook wel merken in de geschiedenis van de tweede schriftlezing. Maar de Heere wil als het ware, om het zomaar eens met menselijke woorden te zeggen, daar in die omgeving van Jericho een compleet beeld neerzetten van zijn werk. Met en voor zijn volk Israël. Je zou bij wijze van spreken vanaf de Jordaan, die 12 stenen. Met je kinderen even iets verderop kunnen wandelen naar Gilgal. Ze mee kunnen nemen naar de puinhopen van Jericho. En mag ik het u zo zeggen, dan heb je in één middag gezien en gehoord wat God uitwerkt in het leven van zijn volk. En hoe Gods koninkrijk gestalte krijgt, nu en ook straks. Wat is de Heere daarin ook genadelijk goed gemeente voor zijn volk Israël? Opdat men het niet zou vergeten, dat weet de Heere trouwens, dat wij zo vergeetachtig zijn als het gaat om deze dingen. En juist daarom, in zo geconcentreerd in dat kleine gebied daar bij de Jordaan, van die monumenten, van die tekenen, van Gods gaven. De Heere heeft daarin ook zijn genade willen bewijzen, zijn trouw willen onderstrepen. Hij laat het zien hoe hij ook nu vandaag de dag wil zijn. Gegeven. Dat is genade. En dat is niet alleen genade, gemeente, en dan ga ik met u naar het tweede punt van de prediking. Het is ook een onderstreping van Gods belofte. De Heer heeft op een bijzondere wijze, juist ook nu in die gave van dit monument, zijn belofte willen onderstrepen. En ik kijk dan toch nog even met u naar de tekst van vanmiddag. Daar staat: en terzelfde tijd bezwoer Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht van de Heere, die zich opmaken zal en deze stad Jericho bouwen zal. Waarom zo nadrukkelijk deze stad Jericho? Nou, dat heeft alles te maken met de plaats van Jericho. Met de strategische plaats van Jericho. Nou, het is niet voor niets dat deze stad ook de sleutelstad wordt genoemd. De stad die toegang geeft tot het beloofde land. Een stad waarvan je zou zeggen, als wij deze stad hebben veroverd en we krijgen straks weer de tijd en de gelegenheid, laten we even al het werk liggen, keren we in allerijl terug om de muren van die stad te herbouwen, zodat we zeker weten dat vanuit het oosten en niemand zomaar ongehinderd het beloofde land Kanaan binnen kan wandelen. Maar dat ze dan een burcht weer zullen ontmoeten, een onneembare vesting. En het is God die dan zegt, en dat gebeurt niet. Waarom? Mag ik het dus zo zeggen, gemeente, waarom laat de Heere de rug van het volk Israël onbeschermd? Waarom geeft God bevel om deze stad die zo belangrijk is niet opnieuw te herbouwen en te versterken? Wel omdat de Heere wil dat zijn volk zwak blijft in zichzelf. En dat juist daarom deze grensstad, waarvan iedereen zou verwachten, daar staan die hoge muren, het teken van die zwakte is. Je kan er zo inlopen. En met een beetje leger loop je gewoon overheen. En sta je zo midden in Israël. In het hart van Israël. De Heere doet dit. En dan wordt een patroon zichtbaar, gemeente, van Gods handelen. Hij doet dit heel bewust om het volk ook in de toekomst te leren. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Daarom. Eigenlijk verwacht de Heere niets anders dan wat het volk in die 7 dagen bij Jericho gedaan heeft. Luisteren. Zwijgen. Volgen. Er kwam geen zwaard aan te pas. En ik trek maar heel even die lijn door, gemeente. Dat mag ook. We hebben al een paar keer gezien dat in de manier waarop de Heer hier het volk Israël binnenbrengt in het beloofde land, iets oplicht van zijn werk dat een tijdloos karakter heeft, waaraan we kunnen tegen elkaar kunnen zeggen, zoals de Heer daar en toen werkte in het groot onder Israël, zo werkt hij nog steeds, maar dan ook in het klein, in het leven van een ieder die de Heer mag leren vrezen. Dat is geen vergeestelijke. Daarin gaat de Heer ons trouwens ook voor in het Nieuwe Testament. Maar dat is letten op het werk, op het patroon van God, hoe hij omgaat met onze mensen. Dat is letten op de geestelijke wapenuitrusting die de Heer zijn volk aanmeet, als ze door genade de Heer mogen leren kennen. Dat is dat ze juist in hun zwakte, in hun kwetsbaarheid, sterk zijn. Wanneer ze rusten in God. En ik stel me dat dan maar zomaar voor, dat Jericho dan uiteindelijk ook daar in rust is gekeerd. En er misschien weer wat mensen gaan wonen in de stad Jericho van die stam van Benjamin. Dat ongetwijfeld zo'n kind wel eens een keer tegen zijn vader zal hebben gezegd: vader, wat wonen we eigenlijk in een rare stad? We hebben geen poort, we hebben geen muur. En zo net over de Jordaan, daar iets verder in dat achterland, daar heb je dat geweldige sterke volk van Moab. Dat zijn ook niet de eerste de beste. Wordt het niet eens tijd dat we hier een muur gaan neerzetten en dat die vader dan moet gaan zeggen tegen zijn kinderen, en dat mag niet van de Heere. De Heere heeft beloofd dat hij, de wachter van Israël, niet sluimert nog slaapt. Hij houdt hier de wacht. Ja, daar is geloof voor nodig. En dat geloof vindt nou zijn houvast in de puinhopen van Jericho. Dat ziet in die brokken steen de machtige hand van God. En dat zegt aan de keukentafel tegen die kinderen: die God leeft nog. Is dat niet ook een les, gemeente, die wij moeten meenemen in 2018? Dat de Heer in ieder geval niet van ons verwacht dat wij weg gaan schuilen achter onze dikke muren. Achter onze zekerheden. En laten we vanavond eens de tekst leggen aan ons hart. En laat u het bij u doen en ik bij mij. En als we dan even naar binnen kijken, gemeente, dan zijn er nogal wat van die dingen waarop we ons vertrouwen hebben gesteld, of niet? En wat kunnen we het leven makkelijk rooien zonder God? In 2018. We hebben allerlei voorzieningen. En wat breken we in paniek uit als er op enig moment aan die voorzieningen gemorreld gaat worden en als dingen gaan schuiven in ons leven en als vanzelfsprekendheden worden weggevaagd op wat voor wijze dan ook. En wat staan we dan meteen ook snel klaar met onze waarom vragen, waarom doet God dit? Nou, misschien wel daarom. Dat de les is die de Heer ons leert bij de puinhopen van Jericho, bij de puinhopen van ons leven. En ons eerst confronteert met de vraag, op wie stel jij nou eigenlijk je vertrouwen? Is dat op mij? Of is dat op waar je nou met een sip gezicht naar staat te staren? Kan geen kwaad, gemeente. Ik zeg het heel voorzichtig. Maar ik zeg het ook uit eigen ervaring. Als God ons de dingen eens een keer uit de handen slaat. Kan geen kwaad als de Heer eens een keer ons vast laat lopen. Het kan geen kwaad als we een keertje niet meer kunnen slapen omdat we niet meer weten hoe het verder moet. Het kan geen kwaad wanneer wij met onze pogingen vast zijn gelopen en ze uiteindelijk misschien wel met een stukje verbittering moeten staken. Omdat we ergens geen licht meer zien. En dan komt het erop aan. Wat houden we dan nog over? Ik zal, grote ik. Het is ook Gods strategie trouwens dat hij uitgerekend de Achilles hiel. Mag ik het zo eens zeggen, als je dat landkaartje van Israël voor ogen neemt, dat God uitgerekend de Achilles hiel van Israël onbeschermd laat. Juist de plaats waar je de eerste inval zal verwachten van een buitenlands leger. En juist de plaats waarvan elke generaal weet, als ik dat heb, dan heb ik uiteindelijk het land, dan is het maar even doorstoten. Waarom doet de Heer dat en waarom laat hij zijn volk steeds meer en meer leren wat het is om kwetsbaar, om onbeschermd door het leven te gaan? Dat ze ook steeds meer en meer hun hoop en verwachting op God zouden stellen. Daarom. Kijk, er zitten we eigenlijk al stilletjes weg, gemeente, in de tweede schriftlezing, dus ook in de derde preekpunt voor vanavond, waar ik iets meer tijd voor in wil ruimen. Namelijk dat op enig moment er een nieuwe koning in Israël opkomt. Er is nogal wat gebeurd voordat Achab de troon bestijgt. Israël is uit elkaar gevallen. Je hebt het tweestammenrijk, nu in het tienstammenrijk. En Achab is een man die voortzet op wat zijn vader Omri heeft neergelegd. Omri was een strategische koning die in een kort tijdsbestek een koninkrijk op de landkaart heeft gezet. Op zo'n manier trouwens dat zijn koninkrijk ook al wijd en zijd bekend is. Tot in Assyrië, zo weten we uit allerlei geschriften uit Assyrië, is het koninkrijk van Omri al bekend. Dan heb je inderdaad wat in je mars om het al zo ver te kunnen schoppen in het internationale politiek. En Achab bouwt het koninkrijk van zijn vader gestaag uit. En heeft daarvoor trouwens ook de nodige talenten gekregen. Het is een man met inzicht, het is een man met capaciteit, het is een man die van ondernemen weet. Op allerlei mogelijke manieren is hij bezig om zijn machtbasis te vergroten. En in dat kader moet u dan ook dat huwelijk van Achab zien, dat hij is aangegaan met Izebel, een prinses uit Tyrus en Sidon, ook als een koninkrijk van belang. Maar dat zijn ook de buren, die maak je dan meteen tot je vriend. En je hebt dan ook de beschikking over de havens aan de Middellandse Zee. Achab is een man van de berekening. En op enig moment geeft Achab het bevel aan Hiel, wat voor functie hij precies heeft aan het hof van Achab, dat laat de Bijbelschrijver liggen, maar het bevel komt van Achab om de muren van Jericho te herbouwen. En in dat hele politieke denken van Achab kun je dat ook plaatsen. Die man is uit op macht, op eer. En dat gaat hem ook voor de wind. Het lukt hem ook. Gezanten komen en gaan aan het hof van Achab. De economie draait op volle toeren. Er is dus ook geld om zo'n investering te kunnen doen. Een muur optrekken, dat kost een kapitaal. En je moet daar ook de nodige mensen voor hebben. Achab heeft dat allemaal tot zijn beschikking. En zijn knecht gaat bouwen. Hij heeft trouwens ook wel een mooie naam. Jeel betekent broeder van God. Er ligt een suggestie in een knecht, een kind van God. Maar voordat wij met die naamgemeente wat van gaan maken, moeten we even kijken waar deze man vandaan komt. En ik kijk toch even met u naar 1 Koningen 16. Waar komt deze architect van Achab vandaan? De bijbelschrijver zegt dat ook. Deze man die komt uit Bethel. Zo vertelt het bijbelschrijver in vers 34. In zijn dagen bouwde Hiel de Betheliet Jericho Bethel. Dat is dat belangrijke plaats in het rijk van Achab waar een van die twee tempels stond. U weet wel, dat ene tempel, die ene tempel en dat andere stond in Dan. We zijn er van de zomer nog geweest met twee kinderen, met de restanten daarvan. Dan krijg je daar ook een indruk van dat altaar, de fundamenten liggen daar nog. En dat andere altaar en heiligdom stond dus in Bethel, huis van God. Ja, over welke God hebben we het dan in de dagen van Achab? Nou, als je het aan Achab zou vragen, dan zou hij tegen je zeggen, we hebben het over de ware God, de God van Israël. Wat ze daar in Jeruzalem uitspoken moeten zij weten. Maar wij zijn de wettige erfgenamen. We hebben hier een tempel opgericht voor de God van Israël. Heeft de Heere dat bevolen, Achab? Nou, aan die vraag heeft Achab geen boodschap. Het staat er al en Achab houdt die tempel ook in ere en brengt er van tijd tot tijd ook zijn offers, of in Dan. En uit deze stad komt deze man. En dan krijgt zo'n naam toch opeens een gezicht gemeend. Deze man die gaat bouwen in opdracht van Achab en de opdracht is herbouw de muren van Jericho. En als hij dan die opdracht krijgt, dan zegt hij Jeel niet koning Achab met alle respect. Maar u weet dat toch, het teken van die puinhopen. U weet toch wat God daar heeft gezegd, wat het volk moest zeggen. Vervloekt zij die man. Laten we dat maar niet doen. Nee, zo'n opmerking maakt deze man niet. Waarom niet? Wel in Bethel en in Dan hebben ze wel oog voor het lam, voor het altaar, maar geen oog meer voor Gods heiligheid en voor Gods rechtvaardigheid. Er is een cultus, een godsdienst ontstaan van het plezieren van God. Je brengt in Bethel je offer aan de God van Israël. In Samaria, de nieuwe stad van Achab, brengen we onze offers aan de Baals. En zo proberen we het op alle terreinen van het leven in te dekken. Kijk, en als zo'n klimaat ontstaat, dan wordt zo'n vraag als het ware vanzelf geboren. Dan is er geen oog meer voor de ernst, de huiver waar het vanmorgen over ging. En de heiligheid van God. Dan hoort dat bij het verleden. En deze man gaat bouwen. En met het leggen van de eerste steen sterft zijn oudste zoon. Agab is ongetwijfeld op rouwbezoek geweest en die heeft tegen zijn knecht gezegd, nou weet je wat, neem maar even tijd daarvoor. En als je weer het ziet zitten, dan pak je de draad weer op en dan ga je verder met de herbouw. En de medemenselijkheid van de godsdienst. Deze man gaat verder. En herbouwt de muur. Wanneer de laatste poort in de schenieren draait, sterft zijn jongste zoon. De Bijbelschrijver laat het trouwens in het midden. Je kan het op twee manieren, misschien wel drie lezen. Dat tussen die oudste en die jongste zoon ook de andere kinderen zijn gestorven. Het kan ook zijn dat deze man maar twee zonen had. De oudste en de jongste. En ze stierf. Is daar geen stem, geen opmerken in Israël? Laten we wat lijnen gaan trekken, gemeente, vanuit deze aangrijpende geschiedenis. In de eerste plaats deze lijn, dat al zijn we nu een paar eeuwen verder in de tijd en al is er in de loop van de tijd het nodige gebeurd in Israël, door dat ingrijpend sterven blijkt dat de Heere nog steeds dezelfde is gebleven. En al is men aan het hof van Agab al lang voorbij aan de ernst van het woord en al heeft men geen oog meer voor de heiligheid van God en voor het spreken van de Heere, dat wil niet zeggen dat God veranderd is. Integendeel zelfs, al is daar geen opmerking meer in het paleis van Agab. En al laat Jeël zich ook niet tot bezinning brengen wanneer die oudste gestorven is. Misschien is het wel tegen hem gezegd. Joh, herinner je dat nog vanuit het verleden dat in de dagen van Jozua het hele volk dat moest zeggen. Vervloekt zij die man. Maar Jeël ging door. Hij had geen geloof voor de vloek van God. En u weet met mijn gemeente wat een vloek is. Daar klinkt de ernst van het eeuwige oordeel in door. Van de verdoemenis. En na het sterven van zijn tweede jongen. En misschien dat Agab nog tegen hem gezegd heeft, joh, je hebt promotie gemaakt. Jouw naam is verbonden aan deze stadsmuur. Keken de mensen op tegen deze architect. Maar klonk in het leven van deze man door. Vervloekt zij die man. Mag ik zomaar even een vraag tussendoor stellen, gemeente? En ik stel die vraag in alle voorzichtigheid. Maar ook niet zonder reden. Denkt u wel eens aan de hel? Aan het gericht? En wat voor zin denkt u daar dan aan? Pas je dat dan op jezelf toe? Kijk je zo wel eens tegen je leven? Wat gaat hier nou mis? Wat tegenover de puinhoop van Jericho, die spreken van geloofsgehoorzaamheid. Luisteren, volgen. Zwijgen, staat het leven van deze man, dat spreekt van geloofs, nee, ongeloof. Niet luisteren, daden bouwen, je naam vestigen. Op huiveringwekkende wijze, gemeente, wil deze geschiedenis ons vanavond wel een spiegel voorhouden. En dat niet alleen, ik wil ook even die lijn verder trekken, dat de daden van deze vader gevolgen hebben voor het leven van zijn kinderen. Daarin zien we gewoon gebeuren wat we elke zondagmorgen horen, dat op het moment als we een ander beeld van God maken, en dat doet Hiël in Bethel, hij luistert wel op de klank af, de God van Israël natuurlijk, dat doet hij ook. En hij brengt ook zo zijn offertjes op dat altaar in Bethel. En hij zal ongetwijfeld ook gedacht hebben aan de geschiedenis van Israël, maar wel met zijn eigen beelden, met zijn eigen inkleuringen, met zijn eigen meningen, met zijn eigen gedachten. Maar wat gevolgen heeft dat voor zijn kinderen? Mag ik weer maar heel eenvoudig een vraag stellen, gemeente? En hier staat ook een vader op de kansel. En ik zeg meteen dat ik dus ook op dit punt mank ga. Maar leven wij dagelijks in dat besef wat ik nu doe als vader, als moeder, wat voor gevolgen heeft dat voor mijn kinderen? De keuzes die je maakt. De inrichting van Gods woord, ook heel concreet in je gezin. Het spreken of zwijgen over de Heere. De achterliggende vakantie, hadden we op een zondagavond een preekbespreking. Er staan allemaal jongeren die ik voor de rest gewoon niet ken. En dat is maar goed ook, dat geeft ook een stukje onbevangenheid in zo'n gesprek en enig moment ging het in het gesprek over voorbeelden. Dus ik zeg nou op een gegeven moment tegen een van de jongeren, ik zeg, heb je dan niemand in je omgeving die de Heere mag vrezen? En voor ik die zin had uitgesproken, zei een van de jongeren, ja, mijn vader gaat aan het avondmaal, maar hij is wel de laatste naar wie ik zou gaan. Nu weet ik, zo'n opmerking heeft twee kanten. Je moet dan ook die vader horen. Maar als ik nou even van de kansel rondkijk en ik ben zelf ook vader. Stel je nou eens voor dat een van jouw kinderen dat zou zeggen. Vader gaat in de Bethelkerk aan het avondmaal. Dat is wel de laatste naar wie ik toe ga. Je krijgt toch wel een klap in je gezicht op zo'n moment en denk je, wat gaat daar mis? Wat voor beeld van de Heere wordt er gezet in dat gezin? Dat dit de vrucht is. Hiël zet een beeld van God in zijn gezin. Dat je met God kan doen en laten wat je wil. Hij past zich aan jou. Maar hij vergist zich op een vreselijke wijze. Er ligt ook troost in deze geschiedenis. Een grote troost zelfs. Dat is het laatste vanavond. Wat is dat eigenlijk, de tijd van Agab? Nou, dat is de tijd waarvan de profeet Elia zegt op een moedeloze dag dat er niemand meer is in Israël. En dat bedoelt Elia, het tienstammenrijk, die de Heere vreest. Hij klinkt ook als een verwijt, stil verwijt naar de Heere toe. Heere, iedereen buigt zijn knieën voor de Baal. Die Agab, die heeft het hier voor het zeggen. Hij heeft het hele volk mee. Hij hoeft zijn zwaard daarvoor niet eens te gebruiken. Het is het hele geestelijke klimaat in de dagen van Elia. Dat ruikt en dat doet alleen maar en dat ademt alleen maar de sfeer en de godsdienst van de Baal. En dat de Heere tegen Elia zegt, Elia, je vergis je, er zijn nog 7000 die de knieën voor Baal niet hebben gebogen. Als dat bericht door Israël gaat, wat er gebeurt bij de muren van Jericho, dat de oudste zoon van die architect en als laatste de jongste zoon van die architect sterft en begraven wordt. Dan is er ook een volk in de dagen van Achab. We hebben het gezongen, gemeente. En misschien struikelde u wel even over die woorden. Maar ik wil ze toch nog even citeren. Die woorden van Psalm 52. De vromen zullen vrij van nood dan lachen om hun dood. Het sterven van die twee jongens gaat er ook een stille getuigenis uit. En zij die God vrezen de dagen van Achab. Het is alsof de Heer in één keer in die werkelijkheid van die dagen, waarin je het gevoel krijgt dat de geest van de Heer niet meer werkt, dat de stem van de Heer verstomd is, dat de Heer in dit ingrijpende gebeuren laat zien dat Hij nog steeds regeert en dat Hij in deze geschiedenis spreekt en dat Hij waar maakt, niet alleen vervloekt, zei die man, maar tegenover het sterven van die jongens ook uitspreekt, gezegend, zei die man, die de Heere vreest. Ja, daar heb je de ogen van het geloof voor nodig, dat ben ik met u eens. Maar hebben wij dat in 2018 ook niet nodig, gemeente? En als je morgen door de straten van Sliedrecht loopt en u maakt uw gang door het leven, ik de mijne, wat zie je dan onderweg heel veel of niet? En dan komt bij u denk ik ook wel eens die vraag naar boven, in mijn hart wel. Ziet God het eigenlijk nog wel? Regeert Hij nog wel in het Nederland van 2018? Maar dat de Heer dus ook kan spreken door het gericht. Door ingrijpende gebeurtenissen. Dat doet Hij hier. Het wordt bekend in Israël. Wat er gebeurd is bij Jericho. De vromen in Israël horen daarin Gods betrouwbaarheid doorklinken. Ook deze belofte uit Jozua 16, 6, maakt de Heere waar. Zelfs in de dagen van koning Achab. Wat schittert in deze geschiedenis dus ook Gods betrouwbaarheid. Ja, wel in zijn gericht, maar ook hierin blijkt God betrouwbaar te zijn. En ik wil het aan het einde van de preekgemeente omdraaien. Dat is denk ik ook nodig voor ons. Als de Heere zo betrouwbaar blijkt te zijn, ook in de geschiedenis van deze stad, waarin de muren worden herbouwd, de kosten van twee jongens. Als de Heere de betrouwbaarheid van zijn belofte concreet laat zien hier in deze geschiedenis, hoeveel te meer is God betrouwbaar als Hij zegt dat Hij geen lust heeft aan de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze leeft en zich bekeert. En als dan vanavond deze geschiedenis naar je toe komt en je misschien wel wakker schrok van die vraag, denk jij wel eens een keer aan de hel, aan het gericht en aan het oordeel? En je jezelf moet zeggen, nou dominee, als ik heel eerlijk ben, ik heb van de week aan heel veel dingen gedacht, behalve aan dat. Dan kan ik u wel vertellen hoe het ervoor staat in uw geestelijke leven. Ik zeg niet dat je altijd aan de hel moet denken. Als je daar nog nooit aan gedacht hebt terwijl je onbekeerd door het leven gaat, dan neem je God niet serieus. Maar kijk nou vanavond ook eens naar die andere kant. Hier spreekt de Heer. Deze aangrijpende geschiedenis. Deze twee jongens, ze worden vanavond voor u verkondigd als een baken in zee. Zo hoeft het dus niet te gaan. Waarom niet? Omdat dat gebod wat de Heer hier heel concreet voltrekt, dat hij zijn wraak zal nemen in het derde en vierde geslacht, overtroffen wordt door wat God vervolgens zegt, die zijn verbond bewaart, zijn barmhartigheden bewaart, tot in het duizendste geslacht. Er is bij de Heere met eeuwig gesproken meer gezindheid, meer gewilligheid om te behouden en om te redden dan om verloren te laten gaan. Zo kijkt de Heere vanavond ook naar je leven. En zo roept de Heer het vanavond je toe. Wend je nou naar mij toe. Word behouden. Ga niet dat voorbeeld na. Van Hiël met zijn twee kinderen. Maar ga het voorbeeld na. Van Jozua. Die kon zeggen, maar aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Hoe dan Jozua? Wel door te horen, te volgen, te zwijgen en zo meteen te juichen. Juichen als de muren van Jericho vallen, maar nog harder juichen als het daarna stil wordt. De laatste belofte in vervulling gaat, er blijft dan een rust over voor het volk. Van God. Amen.